Kunstenares Ans Marcus is vanavond te gast in Adieu God.
Ze is naar eigen zeggen niet gelovig.
Maar heeft wel heel veel
Christusbeelden in haar atelier staan. En ook wel schilderijen gemaakt van Jezus.
Ik ben heel benieuwd wat haar zo fascineert aan hem.
En ik ben natuurlijk ook benieuwd wat ze van mijn Jezusbeeld vindt.
Ik hoop dat het een heel mooi gesprek wordt. Een aantal keren in mijn leven is het geloof bij mij voorbij gekomen. En heeft het me geraakt. En ik hoop dat ik dat kan vertellen aan Thijs. We zullen zien wat hij daarop te zeggen heeft.
Ans Marcus, we zijn in jouw atelier. Hartelijk dank dat ik hier mag zijn. Een mooie plek met allerlei hele mooie schilderijen en andere kunstwerken. Wat mij opvalt, veel Jezussen.
Ja. Nou, dat kwam omdat mijn kind werkte in het buitenland, in Tel Aviv. En wij gingen samen naar Jeruzalem. En in Jeruzalem liepen we door de oude stad. En toen kwamen beelden naar boven van mijzelf toen ik 8 jaar was of zo. En op de eerste rij zat van in de kerk in Halfweg. En alle verhalen over Jezus en zijn discipelen hoorden.
Die borrelden op.
Die borrelden ineens. Ja, ik had echt het gevoel in die oude stad daar in Jeruzalem dat ik daar achter zo eigenlijk als er een Jezusfiguur aanliep, hè, met sandalen en lang pij en hè, zo. Dus dat was voor mij een herkenning van heel lang geleden. En toen ik eenmaal weer thuis was, hoorde ik via CNN, mijn dochter woonde daar, bleef daar dus wonen. En toen hoorde ik allerlei vreselijke verhalen van oorlogen en mensen, de onschuldige mensen die overleden waren door een aanslag.
Ja.
En toen dacht ik, ooit is er iemand gestorven aan het kruis. En dat was, voor mij is Jezus liefde, zeg maar.
Mm.
Maar er is iemand gestorven aan het kruis. En, maar dat lijden, dat is volgens mij, als leek, zeg ik dan, het ultieme lijden. En, maar dat is gewoon nooit gestopt. Het is maar door blijven gaan. En toen dacht ik, ja, ik ga gewoon een aantal Christusfiguren schilderen. En ik ben dat ook gaan doen. En tijdens vakantiereisjes in Frankrijk zag ik dan in zo'n dorpje op zo'n groot plein, zag ik dan middenop zo'n Christusfiguur staan. En daar maakte ik foto's van, tekeningetjes van. En dat nam ik allemaal mee naar huis. En van de Noordermarkt allerlei Christusfiguren meegesleept. Dus ik heb een heleboel Christusfiguren.
Ja.
En het gezicht, dat moet bij mij binnenkomen.
Okay, dat
daar heb ik een beeld van. Ja. Ja, want ik heb ook uit mijn hoofd een aantal gezichten geschilderd, zeg maar. Maar dat moeten blauwe ogen zijn. Blauwe ogen zijn dat haar, dat met de scheiding en dan wat langer en de baard natuurlijk.
Maar of Jezus blauwe ogen had, dat is maar de vraag.
Dat is de vraag. Ik zou hem ook eigenlijk gewoon met hele bruine ogen en een hele donkere huid kunnen schilderen. Misschien ga ik dat ook nog wel eens een keer doen. Maar goed, dat beeld had ik destijds en zo ben ik hem toe gaan schilderen.
Ja, ja. Ja. Zullen we even naar een van de schilderijen toe lopen?
Ja, is prima.
Want hier staat er ook een die je gemaakt hebt.
Ja, ja.
Met windsels.
Ja.
Ja. En daar staat echt een grote.
Ja. Dit is dus, als schilder zeg ik dan, hè, met tegenlicht.
Ja.
Dat was voor mij belangrijk om dat heel sterk te schilderen zonder te veel kleur erin.
Je zei net, het gezicht is voor mij belangrijk.
Mm-hmm.
Wat zien we hier aan het gezicht?
Nou, hier zie je dat niet zo. Maar meestal moet het gezicht wel een warme, een vriendelijke blik hebben.
En vriendelijkheid is dan het belangrijkste?
Ja.
Want daar associeer je Jezus mee?
Wat ik op die zondagsschool hoorde was Jezus is liefde. Nou, dat is voor mij ook. Kijk, ook al ben ik dan niet echt gelovig, is het wel mooi om te bedenken dat je als mens de liefde hoog in het vizier moet hebben. Hè? Aandacht geven aan iemand, compassie hebben, mededogen. Het is allemaal belangrijk om dat voor je medemens te hebben.
Ja.
En ik denk dat dat mijn les is van die zondagsschool toen ik zo klein was. En dat heb ik destijds, denk ik, meegenomen.
Praat je ook met hem?
Nou, Het wil, toen mijn broer overleed en mijn moeder overleed... In een korte tijd na elkaar, eerst mijn broer en toen mijn moeder... had ik heel sterk de behoefte om sowieso met ander materiaal te gaan werken. Maar ook af en toe om die onmacht die je voelt, om dat te uiten. En het kwam ook waarschijnlijk omdat mijn moeder absoluut niet gelovig was. Ik een vriendin heb waarvan de moeder heel gelovig was. En toen zei ze, toen mijn moeder overleed, was dat zo'n, zo'n troost dat ze geloofde. En iedere keer als ik bij mijn moeder was, 10 jaar lang, hè, ze is 101 geworden, 10 jaar lang, iedere morgen naar haar toe, af en toe kon ik zo bedenken van, mama, het zou toch fantastisch zijn als je zou geloven. Want ze was angstig en bang om dood te gaan. Dus ja, dat zou ik haar toegewenst hebben.
Ja. Ja. Maar praat jij ook met Jezus in die tijd?
Ik heb toen wel een aantal keren zo gedacht van... als er meer is tussen hemel en aarde... dan wens ik dat aan mijn moeder. Hè? En mezelf ook.
Ook wel een beetje aan jezelf?
Natuurlijk, ja. Als er meer is, als er troost is, hoe fijn zou dat zijn?
Ik heb me laten vertellen dat er in dit atelier één plek is waar je dan ook wel eens gaat staan.
Ja, dat is bij mijn kast.
Ja?
Ik heb een kast waar ik verzamelde Christus heb neergezet. En daar ga ik dan onder staan. Je moet er wel onder staan.
Ga je echt letterlijk onder die beelden staan?
Nou ja, ik sta er zo onder. Dus...
En wat gebeurt er dan als je daar staat?
Ja, wat gebeurt er dan? Tot nu toe eigenlijk niet zo heel veel. Maar ik verbeeld me dan maar dat het kan absoluut geen kwaad.
Nee.
En ik hoop altijd... je hebt hele verstandige, clevere mensen. En die zijn zo overtuigd dat er meer is. Dat er een God is. Dat er overal een antwoord op is. En die vinden daar zoveel troost in. Dan denk ik, ja... Wie weet komt het bij mij ook ineens binnen. Ik zou het wel fantastisch vinden.
Ja, oké. Okay. Zullen we gaan zitten?
Ja.
Ja, prachtige beelden, maar ik heb er ook een meegebracht. Wat vind je van hem?
Ja, mooi. Heel bekend eigenlijk. Daarnaast staat er wel één die ik op mijn manier gemaakt heb. Met allemaal windsels.
Ja, en wat zegt die? Jezus in windsels?
Ja.
En wat wil je daarmee zeggen?
De kwetsbaarheid. Het kwetsbare. Aan ieder mens, hè?
Ja. Maar zeker ook aan hem?
Zeker.
Want wat heb je van huis uit meegekregen als het over dit soort dingen gaat?
Niets.
Helemaal niets?
Nee.
Behalve dan die zondagsschool?
De zondagsschool. Maar dat was mijn dingetje.
Oké, okay, had je zelf voor gekozen?
Ja, ik kijk nog exact waar die kerk stond. Ik weet niet of die er nog staat.
Ja, en werden daar ook verhalen verteld?
Jazeker. Ja? Jazeker, er werden echt heel veel verhalen verteld.
En wat vond je daarvan?
Ja, prachtig. Ja.
Fascineerde je?
Absoluut.
Ja.
Vooral Jezus en zijn discipelen. Waarom dat altijd bij mij... Misschien moet ik daar ook nog eens een schilderij over maken.
Ja. Je weet zelf niet waarom dat was?
Nee.
Nee. Nee. Nee. En nou, dat was dus al toen je heel jong was. Je bent een keer in Israël geweest, heb je verteld. Daar vlakkerde die fascinatie weer op. Is hij er altijd geweest of is hij ook al tijden weg geweest?
Die is ook al tijden weg geweest. Toen ik naar mijn dochter ging in Tel Aviv, Jeruzalem... kwam dat beeld naar boven... En daarnaast, naarmate mijn oudere moeder hè, in het bejaardenhuis... en ik de wens had en fantastisch had gevonden als zij geloofd had... en ze de gang naar de dood zeg maar wat makkelijker had kunnen maken. Ja, dat zijn toch wel een paar punten.
Ja. Wat lijkt je op je moeder?
Nou, qua angsten denk ik wel, ja.
Ja? Ja. Heb je er veel?
Ik heb er nogal wat, ja. Onzekerheid is mijn middelneem. Ja.
Maar daar drijven kunstenaars op, toch?
Ja, dat is ook goed. Het is ook goed. En vroeger dacht ik ook wel eens van... ik moet zorgen dat ik daarvan afkom. Maar toen dacht ik op een wijs moment voor mezelf... ik moet daar niet zo'n punt van maken. Die zoektocht, die voel ik veel meer... Stel je voor dat je alles weet en er hoeft niet meer gezocht te worden... Dan is dat leven toch ook niet meer leuk.
Nee.
Dus die zoektocht die moet blijven. Die onzekerheid, waarom is dit, waarom is dat? Laat het maar zijn.
Ja, dat is ook een inspiratiebron uiteindelijk.
Absoluut.
Dat komt van alles uit voort.
Is absoluut, toen ik 30 was en gescheiden raakte... toen schilderde ik mijn eigen onzekerheden... Geen eigenwaarde, absoluut niets. Dus ik dacht, ik verstop mezelf, ziet niemand meer. wat er mis aan me is.
Ja, nou. Want even voor de mensen die niet weten, je bent 10 jaar getrouwd geweest. Het was geen fijn huwelijk. Je man mishandelde je. Je had wel een dochter.
Ja, en een groot cadeau.
Ja, en na 10 jaar ben je eruit gestapt.
Na 10 jaar had ik de moed om eindelijk te denken van... en zo kan het niet, mijn kind ziet niet wat liefde is... en we moeten gewoon uit elkaar. Ja. Nou, en dat is gebeurd. Maar ja, die onzekerheid, die is... Die zit er nog in. Ik denk dat DNA, toen ik geboren werd... dat daar toen al iets zat van een beetje bangig meisje... die niet vooraan in de rij liep... maar achteraan, een beetje beschouwend, een beetje kijken. En dat is op de middelbare school zo geweest. Ik woonde bij de suikerfabriek in Halfweg. En dat rook vreselijk, zal ik maar zeggen. Yeah. En daar werd ik mee gepest op het lyceum. En dat is natuurlijk niet leuk als je een beetje aan het opgroeien bent. Dus die zekerheid werd daar al een beetje onderuit gehaald. Dan had ik een hele sterke moeder, een broer die 10 jaar ouder was... waar heel veel aandacht naartoe ging, omdat hij heel goed kon wielrennen. Dus alles bij elkaar ben je dan na een huwelijk van 10 jaar... waar je het gevoel hebt dat je niet goed genoeg bent... dan ben je op je 30ste gewoon eigenlijk... ja, wat zal ik ervan zeggen, het was niet zo'n... Zo'n vrolijk mens wat daar stond.
Nee.
Maar door dat schilderen en door alles van me af te schilderen... en alles in die schilderij te stoppen van de winsels die er uiteindelijk weer afgingen... Hè, omdat ik er ook mag zijn, net als ieder ander mens... is er gewoon een... heeft het schilderen mij geholpen. En iedere keer weer, als ik een idee heb... toen keek ik om mezelf, naar mezelf en in mijn eigen wereldje... Maar nu kijk ik om me heen en kijk naar de wereld. Ik heb een schilderij gemaakt over verdraagzaamheid, over verborgen verdriet, de daklozen. Kijk om de hoek en kijk wat er gebeurt. En probeer daar oog voor te hebben.
Ja,
dat is voor iedereen goed.
Want op een gegeven moment mocht ik die winsels eraf. Was dat het moment waarop je iets zekerder was geworden? Dat je iets meer voet aan de grond kon zetten?
Ja, het heeft jaren geduurd, maar uiteindelijk zijn de winsels eraf gegaan... en kwam die eigenwaarde weer terug.
En had dat met het schilderen, heeft het schilderen jou de eigenwaarde gebracht?
Absoluut.
Ja, ja. Ja.
Absoluut.
Toen dacht je, ik kan niet,
ik mag er zijn. En ook al is het niet goed, want ik bedoel, het zijn allemaal... mensen die van alles over elkaar te zeggen hebben. Maar ik heb altijd heel eigenwijs mijn eigen pad gevolgd...
Ja.
En geprobeerd om, om te doen waarvan ik voelde dat ik het moest doen. Dat noemen ze dan, denk ik, passie.
Ja. Zijn de angsten ook minder geworden?
Nou, die zitten er deep down wel. En die onzekerheid zit er ook deep down wel. Maar wat ik al zei, geeft me ook wel de mogelijkheid om te blijven zoeken. En mezelf af te vragen. Waarom dingen ook in de wereld zijn zoals ze zijn.
Ja. Ik zit te denken, als jij je moeder zo dat geloof gunde...
Ja.
Dan zou je het jezelf ook kunnen gunnen.
Ja, nee, dat vind ik heel lief, Thijs. ik zou dat ook wel willen. En je weet nooit hoe het gaat.
Nee.
Nee.
Want kan je zeggen dat je
op zoek bent? Want ergens zit er natuurlijk wel een klein bodempje waarvan je zegt... Daar zit iets, want anders ga je niet al die Christusbeelden...
Nee, als je echt ongelooflijk niet... bent, is het een beetje raar dat je zoveel Jezus beeld.
Ja, ergens zeg ik, nou, er is gewoon meer. Maar ik kan het nog niet echt handen en voeten geven. Dat ik denk, oké, nu is het bewezen. Nee. Dat kan ik niet...
Nee, want is dat belangrijk? Moet het bewezen worden ergens?
Nou, dat zou waarschijnlijk wel een beetje helpen bij mij.
Oh, ja. Ja. Ja, het kunstenaar is toch intuïtie en zo, of het nou allemaal precies klopt...
Ja, nou ja.
Ik weet het niet, hoe het werkt.
Nee, dat weet ik ook niet. Nou, we zullen zien waar het eindigt.
Ja. Kernboodschap van Jezus is liefde. Jij hebt je 3 jaar verdiept in de haat, heb ik me laten vertellen.
Ja.
Wat was dat?
Ja. Wat ik nu doe, is meer om mezelf heen kijken. Hè? Dus naar de wereld kijken. En toen las ik een verhaal, 431 jaar voor Christus geschreven door Euripides... En dat is het verhaal over Medea. En Medea is een, als ik het vertaal naar deze tijd... Medea is een jonge vrouw. Die gaat met haar man mee naar het land waar hij woont. Dus zij blijft een buitenstaander. Nou, Medea voelde zich daar eigenlijk niet thuis. Ze krijgen wel 2 kinderen. En dan neemt deze Jason, deze man... Die grote liefde van haar, die ziet ineens een jongere koningsdochter, een jongere vrouw, en laat Medea vallen en neemt haar ook nog eens haar kinderen af. En dan ontvlamt zij al die liefde die ze heeft gegeven, alles wat ze voor hem heeft gedaan, dat is dan...
Slaat om.
Dat slaat om in haat. En liefde kan zomaar inderdaad in haat omslaan. En dan vermoordt ze haar eigen kinderen om zich te wreken op hem. En dan wordt ze zelf weer dader. En toen ik ermee bezig was, was er iemand in Bad Hoeverdorp, een man die had zijn kinderen iets aangedaan. En dat was heel ernstig, heeft ook alle krantenkoppen gehaald. Want hij mocht zijn kinderen niet zien, ja. Begrijp je? Dus dat was ook een Medea, maar dan op een andere mannelijke manier. Dus ik denk dat de hele wereld vol zit met Medea's, omdat soms worden dingen bepaald waar de ene partij en de andere partij het niet mee eens is. En alle ruzies worden over de hoofden van de kinderen uitgespeeld.
Want is het dat schilderij daar?
Ja, het is het schilderij waar je de kinderen ziet, maar waar twee kinderen er dus gewoon niet meer zijn. Ja. Zo letterlijk. Ja. Hè?
Kan je zelf haten?
Nou, ik wil niet haten, nee. Dat vind
kan je het voelen? Ik voel niet of je het wil.
Ja. Nee, haat gaat me te ver. Nee, haat gaat me te ver.
Maar die eerste man was niet fijn.
Nee, kijk, ik ben geen heilige. Tuurlijk is er in relaties wordt er soms geknokt en dingen uitgevochten. Maar om altijd te blijven haten, denk ik dat je jezelf daar het meeste mee hebt.
Nee, je blijft haten wel. Ja. Maar je hebt vast haat gevoeld.
Ik was boos geweest. Ja.
Boos geweest.
Boos, maar haat vind ik wel erg ver gaan.
En toch ben je mee bezig geweest.
Ja. Maar ik heb me in die tijd wel afgevraagd, hoe reageert iemand op een situatie die je niet meer in handen hebt, die door onmacht ineens je hele leven verandert. Hey, als je kinderen worden afgenomen, nou, ik moet er niet aan denken. Nou,
kan jij het je voorstellen dat jouw dochter je wordt afgenomen?
Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Nee.
Nee.
Ja, er zijn zoveel... Destijds toen ik ging scheiden, was ik het zwarte schaap van het dorp. En toen ik zwanger raakte...
10 jaar eerder.
Niet gepland. Ja. Ook nooit gedacht dat ik met die meneer zou gaan trouwen. Maar dan toen was ik ook de schande. Hè? Dat was in die tijd was het een schande als je ging scheiden, als je een kind kreeg.
Je kwam er niet voor een meisje dat al onzeker was.
Nou, zeker. Dat bedoel ik maar.
Ja.
Dat zijn allemaal dingen die nu makkelijker gaan in deze tijd. Ja. Hè? Dus er zijn heel veel jonge mensen uit elkaar.
Was je liever later geboren? Had je liever later geleefd?
Nee, ik vind het helemaal prima zoals het gegaan is. En ook alles wat gebeurd is, met wie en hoe. En prima zo.
Ja?
Ja, ik heb van iedere situatie geleerd.
Ja.
Ja.
Ja. Toch heb je daar een schilderij hangen. Ik denk dat die over jezelf gaat.
Ja.
Geblinddoekt.
Ja.
Armenwijd.
Ja.
Levensgevaarlijk.
Koorddanseres, zo heet het.
Ja.
Als je over een touw loopt en je kunt door die blinddoek niks zien, ja dan. Maar dit is typisch een schilderij wat ik destijds maakte toen ik net gescheiden was. Me afvroeg of ik kon blijven wonen in mijn eigen huisje. En of ik voor mijn kind en voor mezelf kon zorgen. Dus ik was op mijn manier balans aan het zoeken in het leven.
Ja, maar het is goed gekomen.
Het is uiteindelijk goed gekomen.
Ja. Ja. Waardoor?
Door door te gaan, door vol te houden, door je niet te veel aan te trekken van wat mensen over je zeggen. Hè, soms wordt er hard geroepen.
Nog steeds, ja?
Ja.
Wie dan? Wat dan?
Ik heb heel veel interviews gehad, omdat er net een boek uit is. Hè, dus ik heb heel veel interviews gehad. En soms, als je het mag lezen, is het prima. Maar soms mag je het niet lezen en dan schrik je soms van wat er ineens staat. En denk, nou, het was niet leuk. Het was niet aardig. Het leert je om voorzichtig te zijn soms met wat je zegt.
Zeg je niet meer wat je echt vindt?
Nou, ik ben eigenlijk een open boek, hoor, Thijs.
Ja.
En dat zo wil ik ook leven.
Ja, ik kan het zeggen. Als je daar voortdurend op bedacht moet zijn.
Ja, dat is niet leuk. Nee, dat is niet leuk. Maar goed, zo ben ik door mijn hele leven... Kijk, in de kunstwereld zijn natuurlijk ook allerlei wereldjes, circuitjes. Je hoort erbij, je hoort er niet bij. Ik ben zo blij dat ik gewoon... Dat ene paadje wat niet altijd rechtdoor liep, ben blijven volgen. door gewoon zelf te zijn, hoop ik. En,
ja. Je eigen paadje.
Mijn eigen paadje, ja.
En daar ben je gelukkig mee, maar soms vinden mensen daar wel iets van en dat vind je toch lastig.
Ja. En dan moet zo'n waardering... kijk, ik heb een fantastische man, een fantastische dochter... Fantastische mensen om me heen, vriendinnen.
Ja, fantastisch publiek ook, toch? Hoeveel mensen genieten er in het
Schilderijen? Ja. En heel veel mensen die zijn komen kijken naar het museum. De fundatie destijds is van rond de 90.000 mensen.
En weegt dat niet op tegen zo'n...
Nee, het is fantastisch. En wat ook gebeurde, was dat ik kunstenaar van het jaar werd. Na 9 mannen kwam er ineens een vrouw. Nou, echt fantastisch. Het zijn kleine mijlpaaltjes. En die helpen je wel om te denken, ach, het zal toch ook allemaal niet zo erg zijn. Mijn streven is altijd om van negativiteit iets positiefs te maken.
Ja. Zelfs van haat?
En zelfs van haat. Maar ook, ik heb 5 jaar lesgegeven bij daklozen.
Ja. En wat bracht je daartoe trouwens? Waarom begon je daaraan?
Dat was gewoon een telefoontje van een jonge man die zei... ik hoor dat u schildert, zou u bij ons wat schilderlesjes willen komen geven? En dat werd meteen ja.
En die dacht niet van, mevrouw Marcus, dat kan ik helemaal niet betalen.
Nee. Dat wordt ook niet betaald.
Nee, dat snap ik. Maar dat denkt zo'n jongen misschien wel, voordat hij belt.
Nee, hij wist niet eens wie ik was.
Oké.
Nee, dat is ook prima. Dus ik had al ja gezegd. En toen heeft hij blijkbaar gehoord van iemand van... Oh joh, maar heb je haar gebeld? Nou ja, dus het is 5 jaar een ontzettende fijne tijd geweest... waar ik mensen heb ontmoet die ik nog ontmoet en die zo waardevol voor me geworden zijn. En het zijn niet alleen de daklozen, maar ook bijvoorbeeld een jongeman die ik zie in zijn rolstoel op de Haarlemmerdijk, waar ik achteraan ga en waar ik zeg, je hebt zo'n mooi hoofd, mag ik je schilderen? En ik mag zijn verhaal vertellen. Er is nog een andere kunstenaar dakloos geweest. Mag ik ook zijn verhaal vertellen? Maar de meeste mannen die ik geschilderd heb, zijn eigenlijk alleen maar mannen, want mannen mogen niet huilen, hè, maar die hebben natuurlijk ook verdriet. Ook verborgen verdriet soms. En die hele serie die geeft aan dat ga om de hoek en kijk. Daar kan zomaar iemand zijn die iets heeft meegemaakt... waar je totaal geen weet van hebt.
En waar je iets voor kan betekenen.
Misschien. En waar je iets voor kan betekenen. En dat hoop ik dan.
Je bent inmiddels de 70 gepasseerd.
Mm-hmm.
Snap je inmiddels waarom we leven? Wat we hier doen? Is het toevallig? Heeft het een bedoeling?
Ja, dat is een heel goede vraag. En dat vraag ik me ook regelmatig af. Waartoe alles leidt. Hè? Dat alles ook zomaar... Zeker na het overlijden van mijn broer, dat ik dacht... Het kan zomaar stoppen. Dan vraag je je wel eens af van... Er was ooit een liedje, Is dit all there is? Hè? Aan de ene kant. En aan de andere kant van... Waarom zijn we hier met z'n allen?
Ja. Heb je een antwoord of een idee?
Kan je niet helpen.
Nee, kan je me niet helpen.
Kan je niet helpen.
Nee. Je zei net wel, ik heb overal wat van geleerd.
Zeker. Zeker. En ik hoop nog dat ik heel veel blijf leren. Ik heb nu een mooi beeld in mijn hoofd wat ik wil gaan maken. En dat heeft ook met oude woorden te maken. Met het afleggen van jaloezie. Met het afleggen van wraakzucht. Van luiheid en hebzucht. En,
alle hoofdzonden.
Ja, ik denk als je heel veel dingen aflegt... dat je gewoon bij de basis komt. En dat je een heel gewoon aardig... mens kunt zijn.
Denk je dat er niet namaals is?
Ik zou het wel willen. Ja. Ik zou het wel willen, ja.
Je hoopt erop?
Ja, ik hoop erop. Maar ik zou het echt niet kunnen zeggen dat het zo is.
Nee. Stel, je komt daar.
Ja.
In het hiernamaals.
Ja.
En je mag daar een schilderij maken.
Oh jee. Nou, dat moet heel licht worden, hè? Heel veel licht moet het zijn. Ik heb een schilderij gemaakt voor de Noorderkerk. En daar vertelde de dominee vertelde een verhaal... dat je hebt het heilige en je hebt het allerheiligste. En daartussen hangt een doek. En dat doek scheurde open van boven naar beneden.
Toen Jezus stierf.
Juist. En dat was het moment voor hem. Dat zat hij mij te vertellen. En ik zag eigenlijk een beeld. Ik denk, wow, dat gaat van boven naar beneden. Ja, het is meestal trekken daar handen aan en zo. Het was niet. Maar van boven naar... Zonder dat daar... Maar dat gebeurde. En daarachter kwam dat grote licht. En toen dacht ik, ja, nou ja, zo'n schilderij... heb ik dus gemaakt voor de Noorderkerk.
Maar dat is er al?
Ja.
Okay.
Heb ik geschonken aan de Noorderkerk.
Ja, Maar dan moet je in de hemel dan nog even overheen.
Ja, dan moet ik dan nog... Nou, dan kan ik nog even oefenen, hoop ik.
Ja. Dankjewel.
Dankjewel, Thijs.